met elkaar dat lied zingen, wij geloven één voor één. Ja?
Goedemorgen. Welkom gemeente van onze Heer Jezus Christus. Fijn dat u hier allemaal bent, hier in de kerk aanwezig, maar ook iedereen die op afstand meekijkt en luistert. Deze dienst zal worden geleid, deze gemeentedienst, door Piet Wilschut. Piet, welkom. En Kees de Leeuw die speelt het orgel. Jasper die bedient de schermen deze morgen. De bloemen van deze week die daar staan, die zijn voor de heer Schrama van de Steekterweg nummer 25. Uw gaven deze week worden gevraagd voor het kerkrentmeesterlijk quotum en voor het IJF, het International Justice Mission op de Filipijnen. Zij strijden tegen het misbruik en uitbuiting van kinderen. Deze collecte en ook de andere bevelen we u van harte aan. Na de dienst is er gelegenheid om in een ontmoeting koffie en thee te drinken. En limonade uiteraard. En daar kunt u ook nog het aanmeldingsformulier voor de zomerborrel van de 70-plussers vinden. Of die heeft u al van Kees inmiddels gekregen. Daar kunt u zich dus voor aanmelden. Dat is op woensdag 15 juli. En nou, aanmelden kan dus met het formulier of bij Kees. Dan nog wat zorgelijk bericht. We willen gebed vragen voor Harm Tichelaar. Die is opgenomen in het LUMC met een longontsteking. En we willen hem in gebed meenemen. En natuurlijk ook Marta en de familie. Ook willen we nog bidden voor Rie van Maurik en Gerrit Habbe-Jansen. Dan heeft u misschien in de zondagsgroet al kunnen zien dat Pieter Kluver weer naar het Nederlands Astma Centrum gaat in Davos. En als u een kaartje zou willen sturen, hij vertrekt morgen uit mijn hoofd, dan kunt u het adres in de zondagsgroet vinden. We zingen dadelijk ons intochtlied, Psalm 145, de versen 1 en 2. En daarvoor wil ik u vragen om te gaan staan, om een moment te nemen om ons voor te bereiden op deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u een hele goede en gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Genade voor u, voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest die ons troost. Gaat u zitten. Fijne gemeente om weer eens hier in uw midden te zijn. En dat op deze zomerse 5 juli. Gelukkig niet zo heet als de afgelopen dagen of de afgelopen weken. Want dan zou ik niet zo in deze toga gestaan. En mijn vrouw zei al, als het zo heet is, doe je dat ding dan aan. Maar ja, het kan weer. Het kan weer. Vandaag, de lezingen van vandaag uit het Matthäus-evangelie, en daar gaat het bij de kinderen ook over. En wij staan vooral stil bij de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Dat is een brief die tegenwoordig niet zo vaak meer gelezen wordt. En daarom lezen wij hem natuurlijk met name ook weer eens. Maar voordat we verder gaan, eerst stilstaan bij wat wij zijn, wat we niet zijn, uit de psalmen. Ik heb een meditatief stukje uit het boek van Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij. Dat zijn eigenlijk verwerkingen, zou je kunnen zeggen, van de betreffende psalmen. Ik lees psalm 143 en daar gaat het over wie jij bent, over je vijanden, wie God is. En hij heeft daar een soort innerlijk gesprek van gemaakt. Daag me niet uit. Vraag niet. Ik ben een opgejaagde. Ik heb een vijand in mijn ziel die mij in een donkere kast schopt. Mijn geest is een stervend paard, mijn hart een steenhoop. Er was ooit een kind in mij, mijn borst leeggeroofd, mijn ziel een opgedroogde rivier. Einde oefening. Afdalen in de groeven. En nu, u, laat u zien. Morgen maakt u me vroeg wakker en gaande. Ja, zoek ik u tevergeefs? Is er een weg? Nee. Nee, ruk die vijand uit me weg. Blaas uw adem in mijn longen. Stroom mijn ziel weer vol. Zingen we psalm 142 vers 1. En het mooie van kerk zijn is dat we soms wel eens diep moeten gaan, zoals met zo'n lied van Huub Oosterhuis. En ik denk dat sommigen dat heel goed herkennen, over die vijand in je, over dat verscheurd zijn. Maar kerk zijn, samen geloven, betekent ook dat je uit die diepte ook weer overeind geholpen wordt. Vandaar dat we in elke dienst ook het Gloria mogen zingen. Vanmorgen lied 908, 1, 4 en 5. En doen we dat staande. Voordat we met elkaar gaan lezen en voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, bidden we eerst om de geest van God. Heere God, als wij bidden om uw geest, bidden we om uw erbij zijn. En dat is niet iets dat we altijd kunnen zien of ervaren. En daarom bidden we ook iedere zondag weer dat het opnieuw Pasen zal zijn. Dat u leeft. En dat wij met u mogen leven. En dat u dat doet door uw geest. In de geest van uw evangelie. En wij bidden u, wil zo bij ons zijn. Dat die oude woorden als nieuw zijn. Dat wat apostelen En profeten hebben gezegd, toen ooit een boodschap zal zijn voor vandaag, hier en nu. Heer, wil bij ons zijn, hier en thuis. Zegen ons met dat vuur dat ooit begon in Jeruzalem. En dat wereldwijd brandt nog altijd. Heer, laat het ook vanmorgen hier weer mogen branden. Het vuur van uw geest, om Christus wil. Amen. En dan mogen de kinderen naar voren komen. Hij doet het. Hebben jullie wel eens iets getild wat heel erg zwaar is? Ja. En wat is dat? Kan je iets noemen wat heel erg zwaar is, maar ik heb het toch getild?
Klein stukje heb ik het getild, toen heb ik het weer aan mijn broer gegeven.
Heeft iemand anders ook nog wel eens wat zwaars getild? Een hele zware tas of zo? Dat mama zei van, nou wil je die boodschappentas even meenemen? Dat je zegt, maar dat kan ik niet, is veel te zwaar of niet? Weet je wat ik van de week getild heb? Ja, ik had het eigenlijk niet moeten doen, want je krijgt de pijn van in je rug. Ik was van de week met de hond van een van onze dochters aan het wandelen. En dat beest dat wou niet meer. Dus die moest ik optillen. En gelukkig was het een klein hondje. Maar hij was wel zwaar. Hebben jullie ook wel eens een hondje moeten tillen? Nee. Als je nou gevraagd wordt om een paard te tillen, zou dat kunnen?
Nee.
Nee, hè? Nee, nee. Nou, er zijn wel eens dingen waar mensen van zeggen, dat vind ik wel heel zwaar, grote mensen. Dat je het moeilijk vindt om iets te doen. Er zijn mensen die zeggen, je moet alles perfect doen. Je moet op school altijd een 10 halen. Kan dat?
Nee.
Nee. Moet dat? Nee. Er zijn mensen die vinden dat dat wel moet. Dat het nooit goed genoeg is. En daarom worden ze ook soms overspannen en zo. En vinden ze het leven niet meer zo fijn. Nou, daar gaat het vanmorgen bij jullie ook over. Over dingen die zwaar zijn, die te zwaar zijn. En zou de Heere God nou van ons vragen dat wij dingen moeten doen die we niet kunnen. Wat denken jullie? Jullie denken van niet. Nou, daar gaat het nou over vanmorgen, hoop ik. Tenminste, ik heb gezien dat het daarover zou gaan. Nou, jullie gaan naar de nevendienst. Veel plezier met elkaar. En tot straks. Klopt dat een beetje, Mike, wat gezegd heb? Of, ja. Oh, oké. Okay. Doei, doei. Ja. En wij gaan gemeente met elkaar lezen uit Romeinen 6, die brief aan de gemeente van Rome. En zingen we daarna lied 611. Moet jullie eerlijk zeggen dat ik het zelf nog nooit eerder heb laten zingen. Maar ik dacht, Swammerdam gaat dat doen natuurlijk. Lied 611, wij zullen leven, God zij dank. Het is niet zo'n moeilijke melodie en de organist die zal het vast straks voorspelen. Vers 1, 2 en 4 zingen we. Maar eerst de brief aan de gemeente van Rome. En dan beginnen we dus in het zesde hoofdstuk. Paulus die heeft een heleboel gezegd over zonde en genade. En dan zegt hij, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, gedoopt zijn in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wanneer we met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook zichzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God als levende die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Tot zover de eerste lezing. En uit het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 11 vanaf vers 25. waar Paulus dit zegt. Of waar de evangelist, sorry, dit zegt. In die tijd zei Jezus ook: ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom allebei mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zingen we lied 864, vers 1. Na de preek lied 835, 1, 3 en 4. Ja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag de dag zijn teksten uit die brief van Paulus aan de gemeente van Rome niet zo heel erg populair. En dat is eigenlijk al jaren zo. Want ik heb ooit eens jaren geleden hier in Zwammerdam een dienst gehad rond een van die teksten uit Romeinen. En het eerste dat ik na afloop van deze dienst de week daarna hoorde van iemand die ik goed kende. En we hadden het toen zo over die dienst en toen zei ik van wat vond je ervan? Toen zei je moeilijk, moeilijk. En dat klonk als doe dat nou nooit weer. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen, want in de lezing van vandaag bijvoorbeeld valt maar liefst 11 keer het woord zondige en 8 maal het woord de dood. En dan denk je, jonge, 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 is dat nou eigenlijk wel stof voor deze zomertijd? Hè? Ik kan voorstellen dat je dat op een herfstige zondag doet, hè, waarin we toch allemaal weer wat anders in elkaar zitten. Maar moet je dat nu doen? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dat denkt, omdat eeuwenlang dit soort teksten als dogmatiek gelezen zijn. Dat het erover zou gaan, dat wij allemaal zondaars zijn en dat er van ons niks deugt. En als je niet oppast, dat er dan de hel is en dat je dan verdoemd bent. Nou, en als je dat dan allemaal hoort, dat je veroordeeld bent onder de dood, onder de eeuwige dood. En zo werd dat vroeger wel gezegd. Nou, daar kun je dan ook heel depressief van worden. En heel veel mensen zeggen dan, ja, maar daar hebben we toch afstand van genomen, afscheid. Alleen Paulus, en dat maakt het een beetje ingewikkeld ook. We hebben oren die nog gevormd zijn door heel wat jaren kerk zijn en misschien wel door eeuwen kerk zijn. En dan is het vanzelfsprekend geweest dat zo op die manier teksten werden uitgelegd. Maar Paulus heeft dat nooit bedoeld op die manier. Paulus die heeft geen dogmatiek geschreven. En Paulus die heeft nooit een preek willen houden van hel en verdoemenis. Paulus die heeft hier wel hele zware woorden gebruikt. Maar dat hij dat soort woorden gebruikt, dat heeft natuurlijk met zijn verleden te maken. Want er is in dat leven van Paulus natuurlijk toch heel wat gebeurd. Paulus is een hele tijd iemand geweest die gedacht heeft van ik leef volgens wat God van mij wil. Ik leef in het licht. En dan verandert zijn leven. En dan is hij helemaal geschokt van was ik dat? Hoe is het mogelijk geweest dat ik zo geweest ben, dat ik mensen vervolgd heb? En vandaar dus die termen als zonde en dood. Hè, dat zegt iets over hoe Paulus zich gevoeld heeft. En dat hij dit soort woorden gebruikt ook om iets over zichzelf te zeggen. Maar het is niet de bedoeling dat wij begraven worden, zeg maar, in zonde en in dood. Want Paulus die begint die brief aan die gemeente van Rome met een opmerking dat hij hoopt dat hij door de gemeente bemoedigd wordt en dat de gemeente door hem bemoedigd wordt. Dat hoopt hij. En dus ook dit stukje tekst is bedoeld als bemoediging. En ja, daar hoop je toch zelf ook op, dat je bemoedigd wordt. Alleen als je die bemoediging vinden wilt in dit gedeelte, dan moet je wel die hele tekst ook serieus nemen. Want vaak is deze tekst gebruikt als een soort dooptekst. En dan werden dus alle moeilijke dingen er een beetje van afgepeld. En dan zou het gaan in deze tekst over de doop en over de betekenis van de doop. Maar daar gaat het niet over. Het gaat in deze teksten over ons mensen, daar gaat het over. En dan gaat het in de eerste plaats over mensen die Paulus nog nooit had ontmoet. Paulus die is nooit, voordat hij die brief schreef, in Rome geweest. Hij is er wel op weg naartoe op een gegeven moment. En hij heeft er wel van gehoord dat er een gemeente is, ook bijzonder trouwens. Want historisch gezien weten we ook niet precies wat de oorsprong van die gemeente in Rome is. De traditie zegt dat Petrus erheen gegaan zou zijn. En vandaar ook dat de huidige paus nog steeds Petrus genoemd wordt. Hè? En dat op het Vaticaan, op die kerk staat, hè, tu es Petrus, jij bent Christus, jij bent Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar dat is traditie. We weten niet hoe die gemeente tot stand gekomen is. Maar Paulus weet van die gemeente al. En natuurlijk is Rome niet zomaar wat. Want Rome is op dat moment het hart van de bewoonde wereld. Het beschaafde hart. Daar gebeurt het. Daar wordt geregeerd. En daar is een gemeente. En hij heeft gehoord dat het een gemeente is met hele gewone mensen. Met mensen die precies hetzelfde zouden kunnen denken en ook denken als de mensen in Korinthe waar hij die brief vandaan schrijft. En hij heeft in Korinthe gehoord en hij hoorde dat dat in Rome ook zo zou zijn. Van jongens, alles is oké, wat je ook doet. En daarom, doe wat je wilt. En als het dan verkeerd is, zegt iemand, Dat maakt niet uit, want Gods genade is altijd groter dan wat jij doet of dan wat jij verkeerd doet. En natuurlijk is het aantrekkelijke van zo'n houding dat je daarmee geloven en ook de moeilijke kanten en de andere kanten van geloven naar je eigen hand zet. Van joh, doe niet zo moeilijk en we gooien dit weg en we gooien dat weg. En het maakt niet uit, want het komt wel goed met ons. En dan gaat het dus ook om hoe je dus in het leven mag staan. En wat geloven dan eigenlijk betekent in dat leven. Het probleem van Paulus, dat speelt op die manier in ons huidige leven niet meer. Maar het speelt op een heel andere manier nog wel. Want je hoort nog altijd dat mensen proberen het geloof naar hun hand te zetten. En wat we tegenwoordig bijvoorbeeld uit Amerika horen. Dat is zoiets dat als je gelooft, dat je dan rijk wordt. Hè? Dat kent u, het evangelie van de welvaart, dat wordt gewoon daar verteld. Dat er een minister van oorlog is, die zegt we hebben een heer die als een soort oorlogsgod aan onze kant staat. Dat is allemaal geloven naar je eigen hand zetten. En daarom is die brief van Paulus best een soort kritiek ook, een soort correctie. Een correctie aan ons soort mensen, aan ons als gemeente, aan ons als gelovigen. En dan denk je toch van ja, oké. Maar hoe zit het dan nou eigenlijk toch met die woorden als zondige en dood? Dat staat dus in een verband dat wel zegt waar het in je leven om gaat. En waar het in je leven om gaat, daarvan spreekt heel positief Psalm 145, de onberijmde versie. Daar staat bijvoorbeeld, gul is uw hand geopend. Dat is genade. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van al wat leeft. En dan gaat het er dus over wat er in ons leven werkelijk toe doet. En ten diepste zingt dit lied, mijn leven heeft inhoud. En niet alleen mijn leven heeft inhoud, ook het leven van anderen. U zaait in ons leven het lied van verlangen om mens te zijn en om het weer te worden. Het inhoud van je leven. En dan is er die bron. Gul hebt u uw hand geopend, die bron waar je uit drinken mag, die bron van het goede, die bron van waaruit je lief hebt en waaruit je barmhartig kan zijn. U zaait het, zegt dit lied, in alles wat leeft. In alles wat leeft. Dus niet alleen in mensen die roepen, wij zijn Nederland. Want God heeft mensen van alle kleuren en alle culturen lief. U zaait het verlangen, wat mens zijn is, wat inhoud heeft, in alles wat leeft. En dat is dus, zoals ik al zei, niet heel normaal vandaag de dag. Want we zien het vandaag en we lezen het in de krant elke dag. We zien het op de televisie, we maken het mee op de social media, dat er een soort breuk is, dat die inhoud van ons leven niet vanzelfsprekend meer is. Dat het contact met God bij veel mensen weggeslagen is. Dat er geen sprake meer is van liefhebben en van respect en zo. En dat is wat zonde ten diepste is. Dat je geen ziel meer hebt om lief te hebben. Dat is dood wat Paulus onder dood verstaat. Dat je geen drink meer hebt uit die bron van het goede, zeg maar. En je merkt bij heel veel mensen dat dat gaten in je ziel slaat. En dat uit die gaten het zinvolle leven zomaar wegstroomt. En dat er dan leegte komt. En daar zitten heel veel mensen vandaag mee met die leegte. En van joh, het komt goed en het maakt niet uit en zo. En leef maar en doe maar. En ik ben mezelf en wat die ander is, die zoekt het maar uit. En zo die houding. Gaten in onze ziel. En het probleem met gaten in je ziel is dat er een leegte komt, althans dat kan heel goed, die niet leeg blijft. Die gevuld wordt met vernietigingsdrang. Met anderen beledigen of verwonden of neersteken. En dan voor de lol gaan rellen. Die leegte in de ziel, dat is in de brief aan de gemeente van Rome de dood in negatieve zin. Maar zegt Paulus in dit hoofdstuk, het kan wel degelijk anders. Het is niet zo dat dat een soort lot is. Het kan anders, hè, dat je dood bent voor de zonde. En dat is dus dood zijn in positieve zin, hoe raar het ook klinkt. En als je dood bent in positieve zin, dan kan een leven ook weer gaan bloeien. Dan is het niet langer een verdorde bloem waarvan anderen zeggen, gooi het maar weg. En dan worden door sombere wolken van elke dag weer streepjes licht zichtbaar. Paulus zegt, weet je het niet? Heb je het niet gezien? Heb je het niet gezien van dat licht dat bedoeld is voor jou, voor ons? Heb je het niet gezien? Weet je het niet? Want dat licht, dat heb je. En dan komt hij met waar de ziel, waar ons leven mee gevuld mag zijn. Wat hij van God gekregen heeft en wat hij wil delen met anderen. Dat Jezus Christus gestorven is en begraven en opgewekt. En hij bedoelt daarmee te zeggen, dat is Gods liefde ten voeten uit. En dat bij dat ten voeten uit ook hoort dat jij, omdat hij geleefd heeft, gestorven is en opgestaan is, dat jij, u, ik, Gods geliefde mens bent. Je bent misschien oud, je bent jong, gezond, ziek, het maakt niet uit. Je kunt het zien, zegt Paulus, in je doop. Je kunt zien aan je doop dat je bij de gekruisigde hoort. Bij de gekruisigde die leeft, dat wil gedoopt zijn zeggen. En dat is de kern van wat Paulus gelooft, hartstochtelijk. Hij is zelf dood geweest in negatieve zin. En zoals ik al zei, je dacht een hele vrome jongen te zijn. Een hele radicale jongen. En hij heeft uit die radicaliteit mensen vervolgd en vernederd en laten doden. Maar ondertussen was Paulus wel het contact met God kwijt. Zonde noemt hij dat. En op een gegeven moment, als er dan licht in je leven komt, Paulus zegt, als daar die leegte van mensen mee gevuld wordt met dat licht, dan komt er genade. Want dat is dat licht. Dat licht van Christus, genade. Dat Jezus die gestorven is uit liefde voor ons. En dat die liefde nog altijd leeft. Want dat is het natuurlijk. Het is niet een soort historisch verhaal, Pasen. Het is niet zo dat het eens en toen en daar en voor anderen gebeurd is. En dat je vervolgens de geschiedenis hebt en dat je maar over de brede gracht van de geschiedenis moet heen springen. Nee, zegt Paulus. Die liefde die gestorven is, is niet gestorven en leeft nog altijd en gedoopt zijn. Dat is op weg gezet zijn naar het leven. Leven met de levende. En dan ben je dus geschapen om lief te hebben. Dan mag je ook iemand zijn. Dan mag je iemand zijn. Wie je ook bent. Mag ik er zijn, maar ik ben niks. Zeiden mensen vroeger wel eens tegen me. Ik ben niks. Ik kan niks. Ik heb nooit wat gepresteerd. Ik ben altijd de vrouw van geweest. Wie ben ik, zegt de jongere. Ik hou niet van het leven. Maar je bent, zegt je doop, alles waard. Samen met anderen. En natuurlijk is dat ook een hele fundamentele kritiek op een leven dat vol is van zichzelf. En leeggelopen is geloof weg, hoop weg, liefde weg. En er zelf denken beter van te worden. Want als je echt leven wilt, en dat bedoelt Paulus in dit hoofdstuk, dan kom je weer in contact met de bron van je leven, met God. En als je met die bron in contact bent, wat gebeurt er dan? Dan, zegt Paulus, kom je op voor gerechtigheid. Dat de stem van een eenzaam mensenkind gehoord wordt. Dat het onaanvaardbaar is voor jou en voor ons. Dat een baby gedood wordt omdat het een Palestijnse baby is. Dat het misbruiken en aanranden van meisjes en vrouwen je ziel bevuilt en je doet sterven. Maar Paulus zegt het kan anders. Laten we elkaar vooral bemoedigen. Dat we gedoopte mensen zijn, zeker. Maar dat we een verhaal hebben. Een levende Heer. Verhalen van Israël. Van de apostelen. Dat is het alternatief voor wat vandaag leeg is. Het licht, bedoelt hij maar te zeggen, is niet uitgegaan. Schuif de gordijnen van je kamertje binnen opzij. En het stroomt binnen, omdat je misschien vandaag al wel hoort, jij bent een geliefd mens door God en hopelijk ook door anderen. Amen. Wordt er nog een filmpje? Ja.
Jezus zegt, kom maar bij mij. Als je moe bent, als je bang bent, ik geef rust. Maak je blij, want mijn juk is zacht en licht. Kom maar bij mij, want mijn juk is zacht en licht. Soms is de dag een zware tas. Vol met zorgen, vol met dag en helaas. Je bent verdrietig, voelt je klein. De wereld lijkt even niet zo fijn. Maar Jezus zegt, kom maar bij. Het lichter jaar na jaar. Hij draagt het mee, hij loopt met jou. Zijn liefde is de mooiste trouw. En Jezus zegt, kom maar bij mij. Als je moe bent, als je bang bent, ik geef rust. Maak je blij, want mijn juk is zacht en licht. Leren van Jezus zacht en goed, dat is wat mijn hartje doet. Adem in, adem uit, geen paniek. Vrede vult de hele muziek. En Jezus zegt, kom maar bij mij. Als je moe bent, als je bang bent, ik geef rust. Maak je blij, want mijn juk is zacht en licht. Nooit meer alleen, Jezus loopt liefdevol met je mee. Licht en zacht, met hem gaat alles goed. Hij geeft kracht voor elke stap die je doet. Jezus zegt, kom maar bij mij.
Zullen we met elkaar danken en bidden. Er is voorbeden gevraagd voor Harm Tichelaar, voor Rie van Maurik, die gevallen is, en ook voor Gerrit Habiansen, die een zware operatie achter de rug heeft. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heere God, wij danken u dat we als gemeente weer bij elkaar mogen zijn. Een gemeente, net als Rome, die Paulus nooit bezocht heeft, maar aan wie hij wel een brief geschreven heeft. Over het alternatief voor leeg zijn. Over licht. Dat mensen weer mens maakt. Genade. Die ons opnieuw kracht geeft en moed geeft. Dat u, Heer, ons niet te min over onszelf doet denken. Dat we bij u mensen zijn om van te houden. En dat we ook zo met elkaar mogen omgaan. En wij bidden u, Heer, dat we dat dan ook zullen doen. Naar elkaar toe. Maar ook naar gewoon allerlei andere mensen om ons heen. Zodat de wereld misschien ook wat beter wordt. Dat we het alternatief kunnen laten zien, Heer, als mensen die met u meegaan. Het alternatief. Wat echte liefde is. Wil zo, Heer God, elke dag bij ons zijn. Niet dat het leven altijd gemakkelijk is, want je zal maar ziek zijn en een erge ziekte hebben. Of te horen gekregen hebben dat er niks meer aan te doen is. Je zult maar een leven lang moeten leven met ernstige beperkingen. Waarvan je ook nog eens echt erg pijn hebt. Je zult maar jong zijn. en nu al levensmoe. Heer, ontfermt u zich over allen. Wij noemen u vanmorgen de namen van Harm Tichelaar, Henri van Maurik en Gerrit Habiansen. Allemaal met hun eigen leven en met de moeilijke dingen, de pijnlijke dingen die hun overkomen zijn. Heer, wees met hen en alle die hun lief zijn, dat er nog weer een betere tijd mag komen. Wij bidden u, Heere God, voor iedereen die op een andere manier een gat in zijn ziel heeft of in haar ziel. Liefde die je zo graag levend zou willen houden met elkaar. Maar die je lief had, is er niet meer. Kort geleden of lang geleden. Wil zo, Heere God, bij ons zijn. Bij iedereen met verdriet, in rouw, met tranen. Ontfermt u zich over deze wereld, waar zoveel puinhopen zijn, waar zoveel geweld is, zo weinig geluisterd wordt, zoveel dictatuur en oorlog. Wel uw wereld, Heer, dat we wereldwijd mensen mogen hebben die laten zien dat het anders kan. En anders moet, in uw naam. In stilte bidden wij u om alles en uit alles wat er in ons hart ligt. Zoals wij u samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Dan is er nu aandacht voor de collectes. Daarna zingen we lied 870, 1, 4 en 8. Laten we gaan de zondag in en de week in als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u, met jullie allemaal.